Hartelijk welkom allen die luisteren naar deze dienst die via internet te beluisteren valt. Een dienst van de Evangeliegemeente de Oase Zeist. Een dienst die te beluisteren is vanaf 9 januari 2022. In verband met de coronapandemie houdt de Evangeliegemeente de Oase Zeist geen openbare samenkomsten zolang de lockdown geldt. Deze dienst is dan ook opgenomen zonder publiek. Maar ik ga wel de paaskaas aansteken en in gedachten kunt u meekijken. Of misschien heeft u zelf ook een kaas die u aan kunt steken tijdens het luisteren van de dienst. Het vlammetje pakt en hij heeft gepakt. De paaskaas brandt en als we daarna kijken, dan bedenken we Jezus Christus is het licht van de wereld en heeft ons verlicht. De spreker vanochtend is Hans Kramer en de titel van zijn preek, maar dat kan gevarieerd worden, is goud, wierook en mirre.
Laten we eerst samen bidden. Dank u, Heer, dat u uw woord geeft. Dank u dat u bij ons bent op dit ogenblik. Op ieder ogenblik waar naar hier naar geluisterd wordt. Dank u, Heer, voor uw boodschap van vanmorgen. En bid u dat u ons hart ervoor wilt openstellen. Amen. Zo'n 2,5 week geleden was het kerstmis. Nu zitten we volgens de westerse traditie een paar dagen na Driekoningen. Wat doen we hiermee? Heeft het een betekenis? Of zijn het alleen maar de kerstboom, de kerstromantiek, de warmte, de winkels met allerlei spullen, hoewel dit jaar niet, en de kerstverlichting thuis en op straat? Het oorspronkelijke kerstfeest is ontstaan in de 4e eeuw in het Oosterse christendom. Oorspronkelijk werd het Griekse woord epiphania gebruikt, dat verschijning betekent. Bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren. Je zou kunnen zeggen dat dat de eerste vorm was van kerstmis, zoals wij op 25 en 26 december vieren. De Westerse kerk, die van Rome, de Rooms-Katholieke kerk dus, koos wat de komst van de Messias betreft voor 25 december en reserveerde 6 januari alleen voor de aanbidding door de wijzen. Dat wil zeggen voor de bekendwording van Jezus Christus aan de wereld. Maar hoe was het nu echt? Wat staat er in de Bijbel? In het tweede hoofdstuk van Matthäus schrijft hij in zijn evangelie: toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs weer bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, het was dus een bevel, gingen ze op weg. En nu, niet eerder, ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ik moet opletten dat Jozef ontbrak. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenk aan. goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en in de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Dat staat in Matthäus 2, vers 1 tot 12 en in vers 16. Matthäus 2, vers 1 tot 18 eigenlijk, want ik heb een vers overgeslagen, vertelt van de wijzen die Jezus kwamen bezoeken. Maar een aantal wordt niet genoemd. In de latere kerstverhalen zijn er 3 van gemaakt. Wellicht ook omdat de wijzen 3 geschenken aanbieden. Goud, wierook en mirre. De nieuwe Bijbelvertaling spreekt van magiërs in plaats van wijzen. De wijzen, mogelijk betreft het hier Persisch-Babylonische astronomen of astrologen of natuurwetenschappers, zijn in de volksverhalen koningen geworden, omdat de tekst van Matthäus doet denken aan Jesaja 60, vers 3 en 6. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. En dan wat minder duidelijk, een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. Waar ze vandaan kwamen, dus vermoedelijk uit Babylonië, het land waar eens Daniel de leiding had gehad over alle wijzen en alle magiërs. En er staat daar in Daniel 5, in Daniel 2, toen benoemde de koning Daniel een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken. Hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van de wijzen van Babylonië. Anderen zeiden van hem: er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, de bezweerders, de galdeeën en de waarzeggers. Dat deed uw vader, majesteit. Astrologen, wel, ze werkten met sterren, zagen daarin vaak goddelijke aanwijzingen. Ze zagen een koningster, een koning zou geboren zijn. De wijzen, of de magiërs, vonden Jezus door middel van een ster. Is dat net zo? Bijzonder dat zij die ster volgden en in Israël terechtkwamen, daar naar het hof gingen, naar Herodes. Want waar vind je een koning anders dan aan het hof? Maar daar was geen koning geboren. O, zeker, er waren wel koningszonen, prinsen, maar vermoedelijk hadden ze de verkeerde leeftijd. Matthäus zegt dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Waarom? Ik denk omdat ze Herodes kenden. Hij was onberekenbaar. Altijd bang dat de poten onder zijn troon weggezaagd zouden worden. Wat zou hij doen? Wie zouden het slachtoffer worden? Herodes de Grote is de eerste van de 3 Romeinse bestuurders met de naam Herodes die in het Nieuwe Testament genoemd worden. Herodes de Grote was koning in de tijd van Jezus' geboorte. Dat staat bijvoorbeeld in Matthäus 2 vers 1 en in Lucas 1 vers 5. Zijn zoon Herodes Antipas liet Johannes de Doper onthoofden. Dat vindt u in Matthäus 14 terug. En zijn kleinzoon Herodes Agrippa liet onder meer de apostel Jacobus doden. Dat staat in Handelingen 12. Herodes de Grote, een Edomiet, die door de Romeinen koning was gemaakt om een opstand te onderdrukken, is maar liefst 10 keer getrouwd geweest. Volgens Matthäus 2 hoorde Herodes, niet zo'n beste jongen, hij was bang dat anderen zijn macht zouden aantasten en dat hij aan het einde van zijn regering zelfs 3 van zijn zonen liet doden. Herodes hoorde van de magiërs, de wijzen uit het oosten, over de koning die geboren was. En van het Sanhedrin begreep hij dat dat in Bethlehem moest zijn. Er was een ster, de ster van een koning. Eerst gingen ze op reis naar Israël, een ver land, op weg naar een pasgeboren koning. Er staat niet dat de ster voor hen uit is gegaan naar Israël, naar Jeruzalem. Wisten ze op een andere manier dat daar de koning geboren zou worden? Misschien wel van Daniel. Ze gingen ook naar Jeruzalem, niet naar Bethlehem, zo'n 15 kilometer naar het zuiden. Ze gingen naar het hof, dat is logica. Pas als de wijzen vertrekken bij Herodes uit Jeruzalem, staat er, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Dat was het bewijs. De koningsster stond boven het huis waar Maria en Jezus waren. Ik zei het straks al, kennelijk was Jozef niet aanwezig. Was hij aan het werk, de kosten aan het verdienen. Ten slotte was hij timmerman. Maar er staat wel dat ze zich direct weer neerwierpen om het eer te bewijzen. Eerbied voor de koning, een kind, nog geen 2 jaar oud. Zij vereerden de pasgeboren koning. Na de herders, er was nog niemand uit Israël die genoemd wordt. Die wisten het. Zeker het Sanhedrin, als onderdeel van Israël. Maar ze waren kennelijk niet geïnteresseerd. Misschien was het ook wel angst voor Herodes. Kennelijk ook niet de bevolking van Bethlehem. Kenden zij de Tenach, het Oude Testament, niet? Ze konden het weten. Nu is de koning, nu is de Messias geboren. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de volken. En Jesaja zegt dan in Jesaja 49, God de Heer zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Dat is nog maar pas het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Opdat de redding die ik brengen zal tot aan het einde der aarde reikt. En dan staat er in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk, Matteüs 2, daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Maar waarom goud en wierook en mirre? Dat is onze vraag van vanmorgen. Dat is ook onze bemoediging. Het zijn 3 aspecten van Jezus Christus. Goud voor Jezus als koning. Wierook voor de priester Jezus Christus. En mirre omdat Gods zoon Jezus mens geworden was. Maar ook een verwijzing naar de begrafenis van Jezus. Dan wordt hij ook met mirre gebalsemd. Goud kennen we, maar wat is wierook? Wat is mirre? De eerste vermelding in de Bijbel vinden we in Exodus 30, vers 23 en 34. Bij het bereiden van de heilige zalfolie en bij het bereiden van reukwerk, van wierook. Wierook is een geurige hars die afkomstig was van een struik, de Boswellia. Deze kwam in Israël amper voor en moest daarom ingevoerd worden. Dat maakt hem duur. De plant komt voor in warme, droge streken van Oost-Afrika, het Arabische Schiereiland en van West-India. De takken dragen doorns en bekleine, 3-delige blaadjes die weinig vocht verdampen. Mirre was vooral een geurend bestanddeel van zalven en van cosmetica. We komen mirre bij de Heer Jezus tegen als peuter. Hij was nog geen 2 jaar oud. En ook bij zijn sterven. De stof werd gebruikt ook om wijn te kruiden. Het Hebreeuwse mir betekent bitter. Vergelijk het ook maar met mara. Ook mirre was zeer kostbaar. Maar wat is de betekenis voor ons persoonlijk? 4 punten. De wijzen kwamen naar Jezus toe en niet Jezus naar hen. Zij waren mensen van buiten het volk Israël. Ze kwamen om te brengen, niet om te halen. Niet om te ontvangen. Het eerste was aanbidding en onderwerping. Daarna maakten ze het concreet. Dat mogen wij ook doen. maar vanmorgen spreken we over goud, wierook en mirre. Hoe doen we dat dan? Nou, goud zijn onze materiële gaven. De komst van Jezus heeft ons veel gebracht en gegeven. Aan de andere kant mogen wij ook geven. Net zoals de wijze. We mogen aanbidding geven, onszelf geven aan Jezus. Ons overgeven aan Hem. De Bijbel spreekt over overgave aan God de Vader, aan Jezus. Bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 12. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Het begin van groei in Hem. Verdere groei door overgave. Zo komt de vrucht. Ook dan de wijzen, die gaven goud. Goud is kostbaar. Je moet er veel voor over hebben om het te krijgen. In de tijd van de Bijbel kwam het uit andere landen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over Havila, over Ophir, dat vinden we bij Salomo. Alle voorwerpen in de tempel en de tempel waren van goud of waren met goud bedekt. Zo waardevol, ook voor God, was het en is het. Goud is onvergankelijk. Het is een edelmetaal. Het verroest niet, het blijft mooi. En als het zijn glans verschilt, dan poes je het gewoon op. Ook het geloof, een gave van God die niet vergaat. Kijk maar in Efeze 2, vers 8 en 9. Het heeft onderhoud nodig. Je moet het geloof oppoetsen, bijhouden. Je kunt het kopen. En dat heeft met je eeuwigheid te maken. En dan, het is een sieraad, goud. Je kunt er ook sieraden van maken. Jouw goud kan een sieraad voor Christus worden. Het kan door Hem gebruikt worden. En het is schaars. Dat bepaalt ook de waarde. Wat voor u en mij schaars is, en dus een grote waarde is, van grote waarde is, is een belangrijke gave aan Jezus Christus. Het is waardevol. Psalm 19, vers 11 noemt goud begeerlijk. Ze zijn begeerlijker dan goud, staat daar, dan fijn goud en overvloed. Zo mogen we alles wat ons toebehoort aan Jezus brengen. Alles wat voor onszelf begeerlijk is, al onze materie. We mogen het geven of we hebben het van God de Vader in bruikleen. Alles is uiteindelijk van Hem. En dan brachten ze ook wierook, ze brachten aanbidding. De Bijbel zegt door Paulus, wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. 2 Korinthe 5. Zelfs heel specifiek onze gebeden. Op hetzelfde moment staat er in Openbaringen 5. Wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het Lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Wat zijn dat? Dat zijn de gebeden van de heiligen. En in Openbaring 8 staat, toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Wanneer wierook op het vuur wordt gelegd, brandt het met een knetterende, heldere vlam en geeft het een sterke geur. Het was aanwezig. Onze gebeden zijn aanwezig voor Christus. Ze zijn aanwezig voor God, de Heer. Maar om welke gebeden gaat het? Gaat het om voorbeden? Gaat het om smeebeden? Nee, het gaat om lofprijzing. Het gaat om aanbidding. En dat zien we bijvoorbeeld in Psalm 34 en Psalm 50. In Psalm 34, waarin vers 3 staat. En in de NBV-vertaling is dat vers 2. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. En in vers 23 van Psalm 50, daar staat in een hele oude vertaling, namelijk het boek, maar die is wel de meest duidelijke. Wie mij eert en looft, brengt het ware offer. Zo vindt hij vanzelf de weg, aan de einde waarvan ik hem mijn redding zal tonen. En dat betekent ook vertrouwen. Vertrouwen is ook eenvoudig geloof. Is niet gespeeld, maar aanvaarden wat God de Vader je geeft. Dat kan dan ook bitter zijn, dat kan mirre zijn. In Exodus 30, vers 23 hebben we het al gelezen. Het wordt bevolen bij het bereiden van heilige zalfsolie de zuiverste mirre. En in vers 34 bij het bereiden van reukwerk zuivere wierook te gebruiken. Hieruit blijkt dat er verschil in kwaliteit was. Vaak werden er ook andere stoffen aan toegevoegd. Jezus Christus, God onze Vader, wil, of zij willen, onze zuivere aanbidding, maar ook al onze mirre, onze nood, geen mooi weerspelen, maar echt, alles. Doen we dat? Mirre is wat bitter is. Soms is het anders, soms ben je bedroefd, soms is er strijd, soms snap je het niet. De storm is tegen, je voelt onrecht. Je hebt iemand verloren, er is ziekte. Moet je dan toch God de Vader maar prijzen? Er is een periode van mirre, er is een periode van het bittere. Jezus zelf kwam aan het kruis. Hij deed onrecht, er was een schijnproces. Ze wilden hem een mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Dat staat in Marcus 15, vers 23. Mirre was daar een verdovend middel. Jezus wilde de volle last van onze zonde dragen. Zo door volledig lijden alles bij de Vader brengen en daar ook laten. Zo mogen wij ook alles van ons lijden bij Jezus, bij de Vader brengen en daar ook laten. Lijden met Christus, maar met hem na het lijden ook opstaan uit de dood. Willen we dat ook? Zijn we daarop voorbereid? Willen alles wat bitter is, moeilijk is, bij Jezus brengen, loslaten, niets meer terugnemen. Wierook en mirre liggen dicht bij elkaar. Ze werden in de tempeldienst samen gebruikt, samengevoegd, kon je ze niet meer van elkaar onderscheiden. Zo is het ook met onze lofprijzing aan God en onze moeilijke tijden. Weet u nog wat in Psalm 50, vers 23 staat? Wie mij eert en looft, brengt het ware offer. Zo vindt hij vanzelf de weg, aan het einde waarvan ik hem mijn redding zal tonen. Zoals de wijzen die van ver kwamen, alles bij Jezus, alles bij het kind dat voorbestemd was om koning, zelfs koning der koningen te worden, zijn machten zouden brengen, vrijwillig, zonder plicht en dwang, mogen wij dat ook doen. Wilt u dat ook? Uw goud, uw wierook, uw mirre. De wijzen, met hoeveel ze dan ook waren, brachten misschien ieder hun eigen cadeau. Maar uiteindelijk was het wat ze samen in onderwerping en aanbidding aan Jezus Christus, de komende koning die we nu opnieuw verwachten, brachten. Laten we stil zijn en laten we bidden. Onze hemelse God en Vader, dank u wel dat u ons zoveel geeft, met name door uw Zoon Jezus Christus. Verzoening. Een nieuw leven, een nieuw eeuwigheidsleven. De belofte dat Hij in alle omstandigheden altijd bij ons zal zijn. Maar we danken U ook dat we aan Hem en daardoor aan U mogen geven. Dat U openstaat voor wat we kunnen geven. Onze toewijding U, onze lofprijzen, onze hulde. Maar ook al de moeilijke zaken, al de mirre van ons leven. Want ook met dat laatste bent U vertrouwd. Dat alles willen we u aanbieden, nu en in de toekomst. Dank u dat we dat mogen en kunnen doen. Zo spreken we dit gebed uit in de naam van Jezus. Amen. Ik wilde nog een lied voor u lezen, dat u misschien thuis kunt zingen, dat in opwekking staat, namelijk nummer 770. En ik dacht dat het op dit ogenblik heel toepasselijk was. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven. Zegt, ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig. U die mij ziet. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, Dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, dat is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. O naam, alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Ten slotte wil ik over u de zegen uitspreken, zoals die in nummer 6 gegeven wordt. Met die zegen gaan we de komende week in. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u eens doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.